Israël, de heidenen, het koninkrijk en Gods herstelbeloften. Dat is het thema waar we ondertussen al twee avonden mee gevuld hebben. En ik denk dat het goed is om toch even heel kort opnieuw te hernemen. Want als het gaat om Gods herstelbeloften, dan hebben we ontdekt dat de vraag die de discipelen stellen dat de Heer Jezus 40 dagen hen heeft onderwezen in het koninkrijk van God, dat die vraag ons meteen ook bepaalt bij het herstel van Israël. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? En dan geeft de Heer Jezus een antwoord waarvan alle uitleggers het eens zijn dat dit de programmatische inleiding is op het verhaal van het hele boek De Handelingen. Maar we hebben ontdekt met elkaar dat wat hier opgesomd wordt, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn, te beginnen bij Jeruzalem als heel Judea en Samaria tot aan het einde van de aarde, dat dit niet als eerste een geografisch grondplan is van het boek, hoe dat het verhaal van Lucas zich verder ontvouwt, maar dat het hier gaat om Gods herstelprogramma voor Israël, die de verhaallijn vormt voor het boek De Handelingen. Cruciaal was natuurlijk daarin het boek Jesaja. En in tegenstelling tot wat vele uitleggers denken, is het antwoord van de Heer Jezus wel degelijk een direct antwoord op de vraag. Natuurlijk denken de discipelen aan een bepaald tijdstip, hè, dat het herstel een feit zal zijn. Maar de Heer Jezus geeft aan dat het herstel nu al begonnen is. En dat de discipelen in dat herstelplan van God wel degelijk een belangrijke rol te vervullen hebben. Dus de Heer Jezus verduidelijkt de rol van de discipelen in dit herstelplan voor Israël, dat zij namelijk zijn getuigen zullen zijn. Dus vanuit de achtergrond van de profeet Jesaja is dit allemaal een stuk duidelijker geworden voor ons, want Jesaja is wel degelijk de profeet die de leidraad vormt voor de uitgewerkte programmatie in het boek De Handelingen. Daar heb ik u de vorige maal proberen een beetje warm voor te maken door uitvoerig stil te staan bij Gods herstelprogramma voor Israël, zoals we het in het vijfde evangelie terugvinden. We hebben stilgestaan bij een zestal thema's, de wederoprichting van Israël, de bijeenverzameling van de ballingen, de nieuwe gemeenschap van de geest, de heropbouw van het Davidische koningschap, de bekering en terugkeer tot Jahwe de Heer en de aanname en toevoeging van verstotenen. Nu, we hebben overdacht dat het voornamelijk de knecht van de Heer is die een cruciale rol speelt in dat herstelprogramma zoals het beschreven wordt in de profeet Jesaja. En die tekst die je hier opnieuw ziet uit Jesaja 49 vers 6, ja, zou je wel kunnen beschouwen als de sleuteltekst van die nieuwe exodus die aangekondigd wordt in het boek Jesaja en die ontvouwd wordt in het boek De Handelingen. Jesaja 49 vers 6 maakt duidelijk dat Jahwe, de knecht van de Heer, de opdracht gegeven had om de stammen van Jacob op te richten en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Dat is wat er vooraf gaat aan dit gedeelte. Nu, als je dat voor jezelf zou gaan lezen, dan ga je merken dat dat geen groot succes was. Daarin klinkt natuurlijk ook wat we zien bij de Heer Jezus, dat zijn werk om de verstrooiden van Israël bijeen te verhaderen ook geen groot succes was. Maar daaraan verbonden wordt er duidelijk gezegd, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus dat is de bijeenverhadering van Israël, de wederoprichting van Israël, is niet het einddoel van wat de Heer voor ogen heeft. En dat is ook ergens wel logisch, hebben we gezien, want alles begint bij de belofte die gemaakt is aan de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, om door hen alle volkeren van de aarde te zegenen. Dat is wat de Heer altijd voor ogen heeft, dat is ook het einddoel hier. En dat Jesaja 49 vers 6 zo belangrijk is, of toch de knecht van de Heer die de speelfiguur is in dat herstelprogramma, bleek ook al uit Handelingen hoofdstuk 4. Want daar hebben we gezien dat de ganse toespraak van Petrus na die oprichting van die verlamde kaderde in het feit dat de God van Abraham, Isaac en Jacob zijn knecht Jezus verhoogd had. En dat nu door die verhoogde knecht van de Heer de zegen van Abraham in eerste instantie tot Israël komt en vervolgens tot de volk. Ja? Dat is belangrijk om dat opnieuw voor de aandacht te hebben, want die missie onder de volken, de zending onder de volken, die moet voorafgegaan worden door de wederoprichting van Israël. Het zijn zij, volgens Jesaja, dat knechtenvolk van de knecht van de Heer, die het licht zullen zijn voor de heidenvolken. We hebben gezien ook in Handelingen hoofdstuk 13, Paulus en Barnabas zich daarmee vereenzelvigen met deze tekstplaats uit Jesaja 49 vers 6. Dus die opdracht onder de volkeren wordt voorafgegaan door een herstel, een wederoprichting van Israël. Dat moet altijd eerst gebeuren, volgens de profeten. En dat wil ik u ook vanavond beginnen te laten zien, wanneer we door het boek De Handelingen wandelen en dat herstelprogramma, hoe dat zich ontvouwt, beginnen te ontdekken. Ja? We gaan het niet vanavond allemaal kunnen doen, er komt nog een keer. Dus ik ga daar rustig de tijd voor nemen, maar ik ben ervan overtuigd dat er ook heel wat zaken opnieuw, ja, heel andere insteek zullen zijn voor jullie. Dus die nieuwe ontstane gemeenschap van verlosten, ja, Jesaja toont dat er een nieuwe exodus moet tot stand komen. Die nieuwe gemeenschap van verlosten die uitgeleid zullen worden, zij zijn het die Gods getuigen zullen zijn ten aanzien van de volk. En dat hebben we de vorige maal nadrukkelijk gezien. En die nieuwe gemeenschap van verlosten, die wordt voornamelijk gekenmerkt, ja, ze ontstaat niet alleen door het vernieuwende werk van Gods geest, dat nieuwe scheppingswerk, maar de geest is ook de drive, de kracht van wat er gebeurt in en door die gemeenschap van verlosten als getuigenis. En dat we ook bij stilgestaan, de profeet Jesaja. En wat we nu gaan zien met elkaar is, ja, de eerste stap in het boek De Handelingen is de wederoprichting door de bijeenverzameling van de ballingen. Ik hoop dat u niet denkt dat die zes puntjes die we overdacht hebben in het boek Jesaja, dat dat zes thema's zijn die los van elkaar hangen. Nee, ik zal u laten zien vanavond dat die eerste drie, de wederoprichting van Israël, de bijeenverzameling van de ballingen en de nieuwe gemeenschap van de geest, dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hoe zou Israël wederopgericht kunnen worden als er geen werk gebeurt van de geest? En hoe zou er een wederoprichting van Israël kunnen zijn als niet de ballingen bijeen worden gebracht? Ook die andere punten kan je daar niet van loskoppelen. Hoe zou dat mogelijk zijn als er geen nieuwe Davidische koning komt, onder wie dat volk bijeengebracht wordt? En hoe zou het volk kunnen terugkeren tot Jahwe de Heer als er geen bekering is? Begrijpt u dat ik naartoe wil? Dat is één totaalpakket. Dat is allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus ik hoop dat je niet denkt van, nu gaat de Jos allemaal die stapjes één voor één gaan tonen. Die zitten ook in elkaar verweven, ja? Maar die eerste drie, die komen sterk aan bod in wat we gaan zien. Want als inderdaad die gemeenschap van verlosten gekenmerkt wordt door de geest van God, ja, dan kan er niet gesproken worden van een herstel zonder die geest van God. Dus als er sprake is van een wederoprichting in het boek De Handelingen, dan moet die geest van God aanwezig zijn. En dat is wat we als eerste zullen zien, namelijk in Handelingen hoofdstuk 2. En u ziet dat ik als titel daarboven gezet heb, de bijeenzameling van de diaspora-ballingen uit alle volken. Verstrooiing of diaspora, dat is hetzelfde, maar het was korter, anders kreeg ik het niet in één zin. Nu laten we maar Handelingen hoofdstuk 2 een stukje daaruit lezen, over de uitstorting van de Heilige Geest en de betekenis van de komst van de Heilige Geest in functie van Gods reddingsplan dat ontvouwd wordt in het boek De Handelingen, daar gaan we apart bij stilstaan. Mij gaat het hier heel bijzonder om de context waarin dat de Heilige Geest komt onder het volk van God. Nu laten we maar lezen Handelingen 2, vers 5 tot en met vers 11. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, Godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn. Toen er dit geluid was ontstaan, kwam de volksmenigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren buiten zichzelf en verwonderden zich en zeiden, zie, zijn niet alle deze die spreken Galileërs? Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. Ik heb dat stukje daaruit gelegd, omdat zoveel duidelijker wordt, en gans die beschrijving van die komst van de Heilige Geest, dat Lucas in die beschrijving een heel sterke nadruk legt op de mensen die daar op dat moment aanwezig zijn. En let op vers 5 hoe je dit aankondigt als eerste. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, Godvrezende mannen uit elk van de volken die er onder de hemel zijn. Dat is toch wel een heel merkwaardige omschrijving, vind je niet? En dan, dat stopt het niet mee, want wat er volgt is een heel gedetailleerde omschrijving van de etnische oorsprong van die woonachtige, verblijvende Joden te Jeruzalem. Dus het zijn allemaal Joden, maar wat er opvalt in die beschrijving is dat het allemaal Joden zijn die komen... Ja, of anders gezegd, Joden die gekomen zijn uit de... ballingschappen. Het zijn allemaal aangespoelden. En let erop, de Judese Joden worden er ook in vermeld. In die opsomming. Dus, hoe kan je het hier omschrijven? Wel, Jeruzalem wordt hier echt als het middelpunt van de aarde gezien, tot wie dat al die verstrooide Joden gekomen zijn. Nu, we weten dat er in de dagen van de Heer Jezus heel wat Joden al teruggekomen waren om zich definitief te settelen in Jeruzalem. Dat had hoofdzakelijk te maken met het feit dat er zo'n beetje een trend was, of een traditie was, dat mensen die op leeftijd gekomen waren, Joden, terugkwamen naar Jeruzalem, en het was het verlangen van vooral dan de mannelijke Joden, het was een mannencultuur, om te sterven in Jeruzalem en begraven te worden aan de voet van de Olijfberg. Ja, waarom aan de voet van de Olijfberg, denk ik wel eens duidelijk, om er als eerste bij te zijn, bij de opstanding. Dat is ook de reden, beste vrienden, als je verder gaat lezen in het boek De Handelingen, dat er zoveel weduwen zijn onder die eerste christenen. En dat er zo'n probleem is met de Grieks sprekende weduwen ten aanzien van de Hebreeuwse weduwen. Waarom? Omdat deze mensen, ja, spijtig genoeg een beetje gezien werden, toch als tweederangsburgers. Ze hadden zelfs hun eigen synagoge in Jeruzalem. Moet je nagaan. Ga je lezen, later gaan we dat nog zien. Dus, in die periode weten we, natuurlijk, zij die hier beschreven worden, zijn niet allemaal woonachtig. Ja, er zijn er vanuit die streken die wonen op dat moment in Jeruzalem, maar we zijn hier samen voor het Pinksterfeest. En het Pinksterfeest is na het Paaschafeest, 50 dagen later, een van de belangrijkste feesten in Israël. Dus er waren ook heel wat mensen die uit die streken daar tijdelijk aanwezig waren voor het feest. Ik heb je al vaker gezegd, de bevolking was rond de 200.000 in Jeruzalem en die zwol aan tot 1 miljoen op sommige feestdagen. Dus je moet niet enkel en alleen denken dat het hier allemaal specifiek mensen zijn die definitief verblijven. Maar er wordt wel nadruk op gelegd, zij die woonden. Laat dat duidelijk zijn. Om aan te geven dat er ondertussen al heel wat mensen teruggekeerd waren. Want die tijd van de dagen van de Grieken was ook een tijd van echt veel verwachting. We kunnen er niet genoeg bij stilstaan. Weet je dat in die periode dat de Grieken kwam, ja, te midden van zijn volk, in die 200 jaar daar rond, dat we weet hebben van 12 personen die zijn opgestaan, die zich als de Messias presenteerden aan Gods volk. Dat zegt al genoeg, hè? Dus dat moet je allemaal in gedachten houden als je dit zo leest. Dus we vinden hier namelijk dat we hier Joden uit 15 verschillende gebieden, die Galileërs, horen in hun eigen moedertaal spreken van de grote daden van God. En als je gaat kijken naar de geografische oorsprong waar ze vandaan komen, die aangespoelden, ja, ik heb het in een bekende kustterm geplaatst. Nu, als je gaat kijken, dan ga je zien dat ze uit alle hoeken van de aarde komen. Ja, straks toon ik je een kaartje die dat duidelijk laat zien. Dus als dit zo uitvoerig en gedetailleerd beschreven wordt door Lucas, dan kan je toch niet van de indruk ontdoen dat er een sterke nadruk gelegd wordt op de terugkeer met de hoop van de verwachting van het herstel van de laatste dagen. Het zijn niet allemaal geen toeristen die naar Jeruzalem komen. Het zijn mensen die echt wel komen met het verlangen in de hoop van wat dat God beloofd heeft. Dus Lucas die onderstreept dat hier toch dubbel en dik. Dat dit de context is waarin dat de Heilige Geest zich openbaart door degenen die hem al reeds ontvangen hebben. Ten aanzien van de overige Joden. Het is hier een Joods onder ons. He. Er is hier enkel maar sprake van proselieten. Hier vind je het in het laatste stukje. En de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten. Dat is de enige maal dat er gesproken wordt over proselieten. En dat zijn de die toegetreden zijn tot het Jodendom. Maar het is hier een Joods onder ons, mensen. Ik denk dat we dat te weinig beseffen als we dit lezen. Zijn daar vragen over of is dat tot hiertoe duidelijk? Goed, als we het op de kaart bekijken, ik weet het, de details zijn niet zo gemakkelijk te zien, maar hier op deze kaart, en waar het pijltje staat, is Jeruzalem. En het gebied in het groen, dat is het Romeinse Rijk in die dagen. De dagen van Handelingen hoofdstuk 2. Alle streeknamen die in het geel staan, dat zijn de streeknamen die vermeld zijn in die lijst, in die opsommingslijst van Handelingen hoofdstuk 2. En al die steden met een oranje bolletje, dat zijn allemaal steden die je overal ziet, met een grote concentratie aan Joden. En dan zie je natuurlijk hier, waarom wordt dat kaartje hier uitgelegd, dat stukje, hè, is dat stukje hier, ik denk dat dat duidelijk is voor iedereen, zie dat hier een sterke concentratie is, ter hoogte van Azië, en Phrygië, Pamphylië. Dus dat zijn al de steden, zeg maar, waar het Joodse volk in verstrooid is, in de dagen van Handelingen hoofdstuk 2. Dus het gaat heel ver, zelfs uit tot hier zie je ze. Al die streken hier, en overal zijn er hier concentraties van Joodse gemeenschappen. Nu, als je dat anders voorstelt, hè, nu ga je alleen de zeeën zien. Voilà. De Kaspische Zee, de Zwarte Zee, en de Middellandse Zee, en de Rode Zee. Dan zie je hier al die namen met cijfertjes langs. Dat zijn al die streken die opgesomd zijn, zoals ze voorkomen in het lijstje in Handelingen hoofdstuk 2. Dus het begint bij de Parten, dan de Meden, Elamieten, en zo gaan we verder. Mesopotamia, 4, Judea, 5, 6, Cappadocië, Pontus, 7, Azië, 8, Phrygië, 9, Pamphylië, 10, Egypte, 11, Cyrene, 12, Rome, 13, Creta, 14, en Arabië, nummer 15. Dus hier kan je zien dat werkelijk al die mensen komen uit de vier windstreken. Dus zie je dat er werkelijk sprake is van een bijeenvergadering in Jeruzalem. En dat juist in die context de geest van God uitgestort wordt. En dat dan die mensen nu door Petrus, Handelingen hoofdstuk 2, verklaard wordt wat die gebeurtenis nu te betekenen heeft. Aan die verstrooiden die niet teruggekomen zijn tot Jeruzalem, wordt als eerste het evangelie gebracht. Nu, die uitvoerige opsomming, die sluit eigenlijk heel goed aan bij een aangekondigde bijeenvergadering die je al vindt in de profeet Jesaja natuurlijk. Jesaja 11, vers 11. Kijk maar, en het zal ten dien dagen geschieden dat Javé wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk. Hè? Wederom duidt dat er opnieuw iets zal gebeuren wat al in het verleden heeft plaatsgevonden, namelijk bij de eerste Exodus, toen heeft de Heere ook zijn volk vrijgekocht. Maar nu niet alleen uit Egypte, kijk, hij zal de rest van zijn volk die overblijft vrijkopen uit Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinear, Hamat en de kustlanden der zee. Dus zie je hoe dat mooi aansluit bij wat dat we hier vinden. Ja, de benamingen komen niet overeen, maar er zit ook even maar 700 jaar tussen. De geografische landkaart in de dagen van Jesaja is heel veel veranderd met de kaart zoals die er nu uitziet in de dagen van de Heer Jezus. Ik denk dat dat logisch is. Ja? De kaart is grondig hertekend en ook, het is geen eindige lijst die hier opgesomd wordt. Ook trouwens niet in Handelingen hoofdstuk 2. Want er zijn heel wat gebieden nog waar er ook verstrooide Joden waren, die hier niet vermeld worden in die lijst in Handelingen hoofdstuk 2. Net zoals niet alle streken vermeld zijn in Jesaja hoofdstuk 11. Het zijn beiden geen eindige opsommingen, om het zo te zeggen. Dat is ook niet de bedoeling. Zeker niet in Jesaja hoofdstuk 11. Want daar gaat het erover dat het volk van God in de ballingschap zich in een toestand bevindt, dat gaan we later nog zien als we de gelegenheid hebben om bij Jesaja stil te staan, maar het volk van God in de ballingschap gelooft er niet meer in dat Javé nog zal omzien naar hen. Ze denken dat Javé helemaal niet meer om hen heeft, dat hij niet bij machten is om hen te verlossen. En deze opsomming geeft aan dat de arm van Yahweh niet te kort is. Want zoals hij eertijds uit Egypte verlost heeft, zal hij nu ook zijn volk verlossen, al wonen ze aan de andere kant van de wereld, bij manier van spreken. Zijn arm is niet te kort om hen te kunnen verlossen. Dat is de bedoeling van die opsomming. Zijn er dan nog verder aanwijzingen dat Lucas hier wel degelijk doelt op het beloofde herstel van Israël van de laatste dagen? Wel, inderdaad, die zijn er zeker. En die kunt u bijvoorbeeld meteen ook vinden als je ziet hoe Petrus die mensen aanspreekt. 2 vers 14, daar begint de toespraak. Mensen van Judea en u allen die in Jeruzalem woont. 2 vers 22, mensen van Israël. 2 vers 36, laat het hele huis van Israël dan zeker weten. Dus die omschrijving laat heel duidelijk zien, al van meet af aan in 2 vers 14, hè, mensen van Judea en u allen die in Jeruzalem wonen, moet ons meteen terug doen denken aan Handelingen 1 vers 8. U zult mijn getuige zijn, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, te beginnen bij Jeruzalem, als heel Judea. Zie je? Dus dat wordt hier meteen al genoemd in 2 vers 14. Sommige vertalingen hebben Joodse mannen, maar het is beter om te vertalen hier mensen van Judea. Past veel beter in de context ook hier. En die laatste uitdrukking, het hele huis van Israël, is een duidelijker omschrijving nog, die ons moet herinneren aan het boek Ezechiël. Ezechiël is de profeet die vaak spreekt over het huis van Israël. 78 maal wordt het in het boek vermeld. En het is voornamelijk een typische uitdrukking in Ezechiël, voornamelijk dan in de hoofdstukken 37, waar we al bij stilgestaan hebben, dal van het dolle doodsbeenderen, duidt het heel nadrukkelijk het herenigde volk Israël aan. Want in 37 moet de profeet hem met die twee stukken hout dat hij moet aan elkaar kleven, bij elkaar brengen, tonen dat de Heer het huis van Israël opnieuw zal bijeenbrengen. En er is er nog duidelijk, ja, die aanwijzing in 2 vers 17, hè, die tekst uit Joël die geciteerd wordt door Petrus. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Ja? Dus dat deze gebeurtenis duidelijk te maken heeft met het herstel van de laatste dagen, is heel nadrukkelijk in de tekst te ontdekken. Zelfs al van de eerste zin. Want wat zijn de openingswoorden van Handelingen 2 vers 1? En toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Ja, ik kan mij zo levendig voorstellen dat je in die stille tijd dat leest en denkt, ja, de dag van het Pinksterfeest is aangebroken. En dat je daar niet verder bij stilstaat. Maar die uitdrukking werd vervuld vind je nog eenmaal in Lucas' Handelingen. Ik zal je meteen tonen, Lucas 9 vers 51. Het gebeurde nu, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen. Dat is dezelfde uitdrukking. Dat hij zijn gezicht vastbesloten wendde om naar Jeruzalem te gaan. Oh, daar werd natuurlijk wel een heel ander licht op Handelingen 2 vers 1. Want iedereen van u, denk ik, weet dat er hier bedoeld wordt in Lucas 9 vers 51. Ja, nu is de tijd aangebroken, hè, dat de vervulling tot stand komt van Jezus' dood. Opstanding en verhoging. En daar gaat het over, de dagen van zijn opneming. De opneming is duidelijk zijn verhoging in de troon van God. Dus, als we vanuit die betekenis terug moeten kijken naar de woorden, en toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, ja, denk ik dat we meteen moeten zien dat de eerste aanduiding hier echt moet begrepen worden in het kader van de vervulling van het herstel van Israël. Nu, wat bedoel ik daarmee? Wel, als eerste, in Lucas 24 vers 49 en Handelingen 1 vers 6 hebben we gezien dat de Heer Jezus zijn discipelen aanspoort om te blijven in Jeruzalem en te wachten. En waarop moeten ze wachten? Wel op de belofte van de Vader. En die belofte van de Vader die komt er natuurlijk op de Pinksterdag. Want het Pinksterfeest, dat herdacht niet alleen een bepaalde oogst, hè, het was ook een oogstfeest, maar het Pinksterfeest herdacht ook de wetgeving op de Sinaï, die volgde op de Exodus. Want dat is het feest dat 50 dagen voor het Pinksterfeest plaatsgreep. Namelijk, Pascha. Dat herdacht de Exodus. En het Pinksterfeest die erop volgt, 50 dagen later, daarin stond de wetgeving op de Sinaï centraal. En dat brengt ons natuurlijk in het Lucas-evangelie op heel bijzondere gedachten. Want is het niet zo dat in het Lucas-evangelie de Heer Jezus en het feest dat hij viert, het Pesachfeest, met zijn discipelen, dat dat bijzonder uitvoerig beschreven wordt? En dat daar juist de Heer Jezus aanduidt dat zijn lijden en zijn dood de vervulling is van dat Pesachfeest. Dus, als de Heer Jezus aangeeft van kijk, de eerste Exodus en het lammetje waarvan dat het bloed aan de deurposten werd gesmeerd, ik zelf ben daar in mijn dood de vervulling van, Paulus zegt het ook, want ook Christus, ons paaschalam, is geslacht. Ja, als je dan de lijn doortrekt naar het Pinksterfeest, dan is de komst van de Heilige Geest voor die nieuwe bijeenvergadering, die ontstaan is door zijn bloed van het nieuwe verbond, wat de wet is voor de bijeenvergadering van de Sinaï eerstijds. En dat mag u niks verbazen, want we hebben ondertussen in de brief aan de Galaten zo uitvoerig gezien dat in plaats van de wet nu de geest gekomen is. En zien we dat hier nu net niet zo in de vervulling van het Pinksterfeest? Dus begrijp je dat die woorden, en tot de dag van het Pinksterfeest werd vervuld, dat die waar heel verrijkend zijn? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Oké. Dan gaan we een stapje verder. Ik denk dat duidelijk is, handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest, dat dit duidelijk de eerste stap is tot de bijeenvergadering. Want daar zijn er toch 3000 mensen die aan die boodschap tot, van oproep tot bekering en de erkenning van de verhoogde Jezus als de Messias door wie dat de Geest van God nu gekomen is, dat de 3000 uit die verstrooiden bijeenvergaderd zijn en verenigd zijn in de band van de Geest. Nu gaan we naar handelingen hoofdstuk 8. En daar heb ik boven gezet de wederoprichting, ja, dat is de volgende stap van de wederoprichting. Samaria neemt het woord aan. Nu die tekst in handelingen hoofdstuk 8, ja, die heb ik heel selectief hier geplaatst. Er zijn een heel aantal versen die ik er van tussenuit heb laten vallen. Waarom? Omdat de geschiedenis van Filippus die het evangelie gaat verkondigen in Samaria, dat dat verweven zit met iemand die daar ook een rol in speelt, namelijk Simon de Tovenaar. Nu, al die zaken van Simon de Tovenaar heb ik er van tussenuit gehaald om de focus te zetten op die prediking, wat de gevolgen daarvan zijn en hoe dat geïnterpreteerd wordt. Dus onderaan zie je mooi welke versen ik heb gebruikt en ik zal het als één doorlopende tekst lezen als het goed is. Ik begin in vers 1. Er ontstond nu in die tijd een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Ja, dat is met de steniging van Stefanus dat die vervolging aangebroken is. En alle werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria. Zie je weer opnieuw. Die twee worden in één adem ook hier genoemd. Behalve de apostelen, dus zij blijven in Jeruzalem. En zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En dan wordt de schijnwerper op Filippus gezet. Filippus nu, die ook een van die verstrooiden was, daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd, toen zij hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want vele van hen die onreine geesten hadden, deze hingen luidkeels schreeuwend uit, en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad. Toen zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aanhaande het koninkrijk van God, en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Toen deze tot hen waren afgedaald, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen zij dan het woord van de Heer betuigd en gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie aan vele dorpen van de Samaritanen. Nu, wat hier heel opvallend is, je ziet dat Filippus hier aangekondigd wordt als iemand die afdaalt naar de stad van Samaria. Maar meteen wordt er gesproken over de impact die het evangelie niet heeft enkel in die stad, maar op de Samaritanen als bevolkingsgroep. En dat is iets heel bijzonders, want hier wordt er meteen gezegd, toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen. Dat is een heel opmerkelijke uitdrukking, die je nog maar eenmaal vindt in het verdere verloop van het boek. Een klein beetje verder, in hoofdstuk 11. Kijk eens, de apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de volken het woord van God hadden aangenomen. Zie je? Dus tweemaal wordt dit gezegd. Twee gebeurtenissen die heel bijzonder zijn in het boek De Handelingen. Namelijk als de bevolkingsgroep van de Samaritanen het evangelie aanneemt en als de heidenen het evangelie aannemen. Handeling 11 volgt natuurlijk op Handelingen hoofdstuk 10 en dat is de bekering van Cornelius en zijn huis die eraan vooraf gaat. Daar wil ik wel eens even bij stilstaan, want zoals je hier ziet, zijn de gebeurtenissen ook niet bepaald normaal te noemen. Deze Samaritanen horen het evangelie van Filippus, ze komen tot inkeer, ze laten zich dopen, maar ze ontvangen de geest niet. De geest komt er wanneer de apostelen dit horen en Petrus en Johannes, twee pilaren van de moederkerk, tot hen komen, zich vereenzelvigen met hen en bidden, dan ontvangen zij de geest. Dus dat betekent dat die Samaritanen, dat een, ja, toch wel een heel specifiek geval is. Net zoals ook Handelingen hoofdstuk 10, die vooraf gaat hier aan deze zin in 11 vers 1, ook een heel specifiek geval is. Herinnert u hoe dat de Heere God Petrus moet prepareren om naar Cornelius te gaan? Wanneer is dan niet recht van plan heeft wat evangelie dat te verkondigen? En wat ziet hij dan? Waar is hij dan getuige van? Dat ook op hen de geest valt, zoals hij over hen gekomen was in Handelingen hoofdstuk 2. Dus ook hier is het alsof zij uit Jeruzalem moeten komen om ook zelf ooggetuigen te zijn dat deze Samaritanen de geest van God werkelijk ontvangen. En zij erkennen dat ook Samaria nu behoort tot het getuigenis. Evenals in Handelingen 11 vers 1, Petrus en de zijnen getuigen aan de apostelen, dat ook de volken toegevoegd worden aan het getuigenis.
Zeg maar. Wat bedoelt het dan eigenlijk effectief met gedoopt worden? Kijk, ze worden allemaal gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Mm-hmm. Maar zijn de geest nog niet?
Nee, omdat wat er hier gebeurt, en dat ga ik proberen uit te leggen, het eerste grensoverschrijdende is. Je hebt het Jodendom, dan heb je de Samaritanen, dan heb je de heidenen. Samaritanen vallen zo'n beetje tussen wal en schip. Het zijn geen Joden, het zijn ook geen heidenen. En dat is de eerste oversteek die het evangelie maakt, over die grens. Want tussen Joden en Samaritanen is er wel duidelijke scheiding. Joden beschouwen Samaritanen even onrein als heidenen. Maar ze bezien ze niet als heidenen. Dus je ziet eigenlijk twee grenzen die overgestoken worden. De eerste grens is de Samaritanen, met het evangelie. En de tweede maal dat er een grens overschreden wordt, is wanneer het evangelie gaat naar de heidenen. Ja? Dus die drie bevolkingsgroepen worden duidelijk in de schrift onderscheiden. Ik kom daar straks nog op terug. Maar het is hier niet dat de prediking niet goed verlopen is, hè, dat Filippus niet goede evangelie heeft vertaald, of dat die mensen niet goed bekeerd zijn. Nee. Alles is verlopen zoals het hoort. Maar het grensoverschrijdende werk dat de Heilige Geest doet, door hen al tot inkeer te brengen, dat moet nu met eigen ogen gezien worden door Petrus en door toedoen van Johannes. Zodanig dat de apostelen ervan overtuigd zijn dat het werk van God is dat de Samaritanen nu tot inkeer gekomen zijn. Ja, dat is de bedoeling. Net zoals bij de heidenen Ja, ook Petrus ooggetuige moest zijn dat de geest van God over hen komt, dat zij werkelijk ingelijfd worden. Ja? Dus dat is die eerste overstap van die grens van het judaïsme natuurlijk. Hè? Dus er moest een duidelijk getuigenis zijn, zowel van de geest, mede ondersteund door de apostelen, dat Samaria werkelijk het evangelie had aangenomen en dat de heiden het evangelie hadden aangenomen. Dat die beide bevolkingsgroepen, als ik het dan zo mag zeggen, toegevoegd worden aan het getuigenis dat er iets ontstaan is van het heropgericht Israël. Handeling 8 wordt in vers 4 ingeleid met die woorden: zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Uiteindelijk zien we dat verder in 8 vers 14, toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Ja, het leidt tot de verkondiging van het woord aan de Samaritanen. Maar dan moet je verder lezen, namelijk, en dat is in Handelingen hoofdstuk 11, en dat zinnetje wat ik daar juist al heb gelezen, de apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de volken het woord van God hadden aangenomen. Dat is naar aanleiding van wat er met Petrus gebeurd is, met Cornelius. Dat is opnieuw binnen de landsgrenzen van Israël. Maar dan moet je verder lezen, in Handelingen 11 vers 20, dus in hetzelfde hoofdstuk in het 20ste vers. Wat valt er dan op? Wel, dat Lucas opnieuw herneemt. Hij was hier begonnen, in Handelingen 8. Zij dan die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Maar hier, in Handelingen 11 en vers 20, pikt hij opnieuw op die gebeurtenis in. Zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegens Stefanus had plaatsgevonden, dat zijn dezelfde als hier, want in Handelingen 7, die eraf vooraf gaat, wordt Stefanus gestenigd. En hier wordt er opnieuw naar teruggegrepen, zie je dat? Zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegens Stefanus had plaatsgevonden, ging het land door, hè, dat stopt het hier. Maar nu gaat het verder, tot Fenicië, Cyprus en Antiochië. Dat is belangrijk om dat te zien, want al die gebeurtenissen die ertussenin liggen, zijn superbelangrijk om dit te kunnen begrijpen. En dan vraag ik u, wat volgt er in Handelingen 8, de verkondiging van Samaria, die tot één keer komt, wat volgt er dan? Filippus die het evangelie brengt aan die kamerling. Wat volgt er dan?
Bekering van Saulus.
Bekering van Saulus, handeling hoofdstuk 9. Wat volgt er dan? Handeling hoofdstuk 10.
Cornelius.
Dus die drie elementen heb je nodig, of acht Lucas nodig om nadrukkelijk te vertellen, voor hij verder gaat, maar wat er verder gebeurt, hè, eens dat die verstrooiing plaatsgrijpt na Stefanus. Ze gaan verder dan de grenzen van het land. Maar voordat hij daaraan kan beginnen, moet hij eerst vertellen, natuurlijk, kamerling, daar kom ik op terug, laat dat even liggen, maar de bekering van Paulus begrijp je ondertussen wel, want het evangelie zal in Antiochië terechtkomen. En iedereen van jullie weet dat Barnabas en Paulus vanuit Antiochië de zendingsreis beginnen. Maar hier vinden we ook dat zij voor het eerst, ja, die mannen, mensen die doortrekken, eerst wordt er nadrukkelijk gezegd dat zij tot niemand het woord spreken dan alleen tot Joden, maar dan zijn er van die aangespoelden, hè, van de Cyprische en Cyreneeëse mannen, die in Antiochië komen en die tot de heidenen of tot de Grieks sprekenden het evangelie beginnen verkopen. Dus dit gebeurt pas allemaal na de bekering van Cornelius. Belangrijk om te zien. Dus zie je dat die twee groepen die bereikt worden, enerzijds de Samaritanen, anderzijds Cornelius en de heidenen tot wie dat het evangelie komt, dat je dat eerst moet zien, voordat je dan kan zien hoe het evangelie eigenlijk verder gaat naar de overige volken. En de zending tot de heidenen echt pas uit de startblokken gaat. Want de zending tot de heidenen gaat niet uit de startblokken in Jeruzalem. Vergeet het maar. En het epicentrum van het christendom gaat zich verleggen naar Antiochië. Jeruzalem komt meer en meer in de schaduw te staan. Het is vanuit Antiochië dat de geest van God het werk voornamelijk verder zet. De Heere moet hemel en aarde bewegen voor zijn Jeruzalem in gang te krijgen. Dus je ziet ook dat de eerste voortgang van het evangelie niet komt door de Jeruzalemse Joden of de Judese Joden, maar dat de aangespoelden ervoor verantwoordelijk zijn. Zij hebben vanuit hun achtergrond het veel minder moeilijk om die stap te zetten om tot die anderen te komen. Waarom? Omdat ze in een andere cultuur zijn opgevoed natuurlijk. Voor hen is die stap veel kleiner. Zij zetten een veel gemakkelijker de stap naar de heidenen. En dat is ook de reden waarom dat ze gebruikt worden. Maar je ziet hoe dat hier in handelingen 11, in vers 20, teruggegrepen wordt op wat al eerst in handeling 8, waar hij begonnen was te vertellen. En dat hij nu, pas in hoofdstuk 11, verder gaat met zijn verhaal. Eerst gaat hij een aantal andere dingen ertussen vertellen die cruciaal zijn om deze ontwikkelingen hier te kunnen begrijpen. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Dus zie je, bijbellezen is wel...
moeilijk.
Wel, je moet echt wel aandachtig zijn, hè? Maar je leest daar zo over, je, over die ding. En ik ga je tonen dat het ook alles te maken heeft met het feit dat eerst het herstel van Israël moet afgerond worden, alvorens er naar de volkeren gegaan wordt. Dat werpt natuurlijk ook een heel ander licht op de kamerling. Ja? Als in handeling hoofdstuk 10 Cornelius de eerste heiden is die tot bekering komt, en dan pas de zending onder de heidenen goed op gang komt, hier in handeling hoofdstuk 11. Wat doet in een Ethiopische kamerling daartussen? Maar ook daar zit een beetje geplaagd met het fenomeen dat iedereen, ja, de geschiedenis van de Ethiopische kamerling kent vanuit de zondagsschool als een apart verhaaltje, maar dat niemand dat geleerd heeft om dat in zijn context te zien. En ik hoop u, hè, door deze studies duidelijk te maken, hoe belangrijk dat is om het overzicht over een boek te kunnen bewaren. Als je het overzicht niet hebt, dan verzuip je in de details. En dan schat je de dingen verkeerd in. Dus als we teruggaan naar handelingen hoofdstuk 8, dan is het heel duidelijk dat in die eerste 7 hoofdstukken van het boek De Handelingen, de focus gericht wordt op Gods herstelplan in Judea, Jeruzalem. Vanaf hoofdstuk 8 komen we terecht in Samaria. Lucas die heeft wel een heel bijzonder interesse voor Samaria en Samaritanen, zowel in zijn evangelie als in het boek De Handeling. Ik heb hier al de schriftplaatsen opgesomd. Ja, dat is toch wel aanzienlijk. Eens te meer als je bedenkt wat de relatie is tussen Joden en Samaritanen. Het is Johannes die ons vertelt in de geschiedenis van de Heer Jezus die komt tot de Samaritaanse vrouw aan die bron, dat Joden geen omgang hebben met Samaritanen. Net zoals ze geen omgang hebben met heidenen, hebben ze ook geen omgang met Samaritanen. Dus zie je welke cultuurkloof er moet overbrugd worden, dat die kloof, ja, om zeg eens, bijna even groot is, die er moet overbrugd worden van dat prille getuigenis naar de Samaritanen, als van dat prille getuigenis naar de heidenen. Ja? En we hebben gezien met Cornelius, dat God veel meer werk heeft om Petrus te overtuigen van naar de heiden te gaan, of dat het werk is om Cornelius tot bekering te brengen. Weet je dat nog? Dus je ziet hoe belangrijk dat die gebeurtenissen zijn, zodanig dat iedereen ervan overtuigd is dat dat werkelijk wel Gods werk is, he? En niet van mensen. Dus Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Ja, Samaritanen was zelfs een schaafwoord. Want de grootste belediging die de Heer Jezus te horen kreeg van zijn volksgenoten vindt u in Johannes hoofdstuk 8 vers 48. Zeggen we niet terecht dat u een Samaritaan bent en een demon hebt, maar een ernstige belediging. Dus je begrijpt dat de kloof of het water tussen Joden en Samaritanen behoorlijk groot is. Vandaar dat ik even met u een korte wandeling wil maken door de geschiedenis, om u te tonen hoe dat die kloof tussen Joden en Samaritanen ontstaan is. Want ik denk niet dat wij daar goed zicht op hebben samen. Dus als we gaan kijken in het verleden, dan vindt u in 1 Koningen 17 een beknopte omschrijving van hoe dat Samaria ontstaan is, het Samaria dat gevonden wordt in de dagen van de Heer Jezus, om het zo te zeggen. In vers 21 beginnen we te lezen, en daar ziet u dat het allemaal begint met wat er gebeurt na Salomo. Dan valt het rijk in 2 delen. Ja, het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk. Maar dat is een werk van God. Dat is geen werk van mensen. Daarom wordt er gezegd in vers 21, toen hij, en dat is Javé, Israël losgescheurd had van het huis van David, de 10 stammen losgescheurd had van het huis van David, en zij, die 10 stammen dus, Jerobeam, de zoon van Nebat, tot koning hadden gemaakt, had Jerobeam Israël van Javé afgetrokken en hen grote zonden doen bedrijven. zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had. Ze weken daarvan niet af, totdat Javé Israël van voor zijn aangezicht verwijderde, zoals hij gesproken had door al zijn knechten de profeten. En Israël werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag. Dus Israël is hier wel degelijk de 10 stammen in mensen. Ja. De koning van Assur, die bracht mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sepharwaim en deed hen wonen in de steden van Samaria in plaats van de Israëlieten. Zij namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan. Dus je ziet dat met de ballingschap, ja, de 10 stammen, het gebied van de 10 stammen in het noordelijke rijk, grotendeels leeg loopt. Er blijven er nog een deel achter van de 10 stammen, maar niet veel. Overgrote deel gaat allemaal in ballingschap naar Assur. En wat gebeurt er? Ja, de koning van Assur, die brengt mensen uit Babel, Kuta, Awa en al die gebieden, doet hij verplicht emigreren en gaan wonen in Samaria. Ergens, ja, zeg maar, het is een verplichte emigratie, ja, onder dwang. Dus daar zie je al dat er natuurlijk steeds verder uiteenloopt tussen Joden en Samaritanen, nou dat die naam Samaritanen ontstaan is. Maar alles begint, hè, ik ga kort door de geschiedenis lopen, alles begint bij, hè, de eerste zin die we gelezen hebben, toen hij Israël losscheurde van het huis van David, dat is wat je vindt in 1 Koningen 12. U vindt dat wanneer Rechabeam zijn vader Salomo opvolgt, de 10 stammen niet bereid zijn om zijn koningschap te aanvaarden. Ze komen er tegen in opstand. Ja, waarom? Ja, Salomo met al zijn pracht en praal, die had heel veel van de 10 stammen geëist. Hè? Om zijn hofhouding te financieren was er maandelijks toch wel het een en het ander nodig. En dat woog zwaar op de economie van de 10 stammen. En wat zegt de slimmerik, Rechabeam? Wel, mijn vaders last zal ik nog 10 keer verhogen naar jullie. Juist dat doen om mensen te doen rebelleren. En dat is het geval. 10 stammen, koninkrijk van de stammen van het noorden, rebelleren tegen het huis van David. En ze stellen een eigen koning over zich aan. Jerobeam. Daar begint alles in 1 Koningen hoofdstuk 12. Nu, u ziet verder als je gaat lezen in 1 Koningen 16, dat er een koning is die na Jerobeam komt, een zekere Omri. En hij is het die nog een stap verder gaat en die een nieuwe stad bouwt. En die hoofdstad noemt Samaria. Vandaar dat het land ook Samaria wordt genoemd, naar de naam van de hoofdstad. Ja? Een volgende stap is dat in 721 voor Christus het dan zo bond is gemaakt door de 10 stammen. En dat ze zo in afgoderij leven en zich niet willen bekeren, ondanks de oproepen van de profeten dat ze in ballingschap worden gestuurd. En wat we hier vinden dat onderstreept is dat Samaria gedwongen herbevolkt wordt. Het volgende is dat die immigranten die daar komen, dat vindt hij in het verdere van 1 Koningen 17. Ja, dat zijn wel, ja, wij vrezen, maar ze vrezen hem als een lokale god, een plaatselijke god. Naast de andere goden die ze al dienden, van waar ze afkomstig waren, die ze gewoon meenemen. Dus er ontstaat eigenlijk een vermenging. Nu, dat ligt niet zo ver van hetgeen dat er ook in Juda gebeurt hoor, want dat dienen ze ook de afgoden. Je moet niet denken dat die Samaritanen daarom zoveel zondiger zijn op de stam van Juda, absoluut niet. De geschiedenis toont ook verder dat ook zij vertrekken in ballingschap onder de Babyloniërs, voor dezelfde reden. Maar een volgende stap, hè, we hebben nu 2 gescheiden koninkrijken, maar Aad zijn hoofdstad. De volgende stap komt er later, na de terugkeer uit de ballingschap, wanneer dat ze al teruggekeerd zijn, niet in het noordelijke rijk, want dan komen ze niet terug, laat dat duidelijk zijn, maar wel Juda, Benjamin keert terug onder Ezra en Nehemia. Dan in de periode die er ligt tussen het Oude en het Nieuwe Testament, of anders gezegd tussen het boek Maleachi en waar het Nieuwe Testament begint, in die periode gaan de Samaritanen de toestemming vragen aan Alexander de Grote om een eigen tempel te bouwen. Een tempel die ze wijden aan Javé, op de berg Gerizim. Dus je kan al begrijpen dat er nog wel meer kwaad bloed zet tussen Joden en Samaritanen. Ze hebben niet alleen een eigen koninkrijk, een eigen hoofdstad, een eigen koning, maar ook een eigen tempel. Maar nu maken ze het echt te bond in 164 voor Christus. Want dan is er een zekere Antiochus Epiphanes, die kent u wel, hè? Dat is de man van de grote vervolgingen in het boek 1 en 2 Maccabeeën, die daar genoemd wordt. En wat doet hij? Wel, hij wil natuurlijk de Joden onder de invloed brengen van de Griekse cultuur. En de Samaritanen zijn hem heel welwillig. Want, wat zeggen ze? Oh, maar wilt u dat wij tot de Griekse cultuur toetreden? Geen probleem. We gaan onze tempel die wij gebouwd hebben op Gerizim, voor Javé, we gaan hem herwijden. En we gaan hem wijden aan uw God, aan de God Zeus. Geen probleem. Terwijl langs de andere kant, in Juda, Simon de Maccabeer opstaat. En in die periode juist in opstand komt tegen de invloed van die Griekse cultuur. En dat juk van zich wilt afwerpen. Dus begrijp je? Nog een stap verder uit elkaar. En die Simon de Maccabeer heeft succes in zijn opstand tegen Antiochus. Want ze kunnen het juk afwerpen en ze zetten de zuiveringsacties door tot in Samaria. Want de zoon van Simon de Maccabeer is Johannes Hyrcanus. En die gaat die tempel op Gerizim, die gewijd is aan Zeus, verwoesten in 128 voor Christus. En hij gaat Samaria, de stad, verwoesten in 108 voor Christus. En de laatste stap die ik u wil tonen is dit. In die 100 jaar die erop volgt, wordt op een bepaald moment Samaria terug weer opgebouwd. Maar het is de bewuste Herodes, u kent hem wel, Herodes de kindermoordenaar, die stad die weer opgebouwd is, nu gaat wijden aan de keizer van Rome. Aan keizer Augustus. En de naam Samaria verdwijnt voorgoed en die stad wordt genoemd Sebaste. Na de naam Sebastes, die een andere naam is voor Augustus. Dat is wat er gebeurt in 27 voor Christus. Dat is de toestand. Dus je kunt begrijpen dat in die eerste eeuw, de dagen van de Heer Jezus, de relaties tussen Noord en Zuid, als ik het zo mag zeggen, in de oude termen, dat die even gespannen is als in de dagen van de koningen. Dus ik hoop dat u een klein beetje begrijpt hoe belangrijk dat is, om te begrijpen wat dat Filippus hier eigenlijk doet. Want Samaritanen, die erkennen dat wel, Javé, als hun God, maar zij geloven enkel in de boeken van Mozes. En zij verwachten ook iemand, ja, het kan moeilijk een Messias zijn, een Davidische koning, als ze maar geloven in de boeken van Mozes, hè. Dus zien ze uit naar iemand die zij Taheb noemen. Hij die komt, de profeet als Mozes, Deuteronomium hoofdstuk 18. De Joden die beschouwen algemeen Samaritanen als scheuringmakers. Ja, waarom? Omwille van die rebellie, waar dat alles mee begonnen is, tegen het huis van David. Maar ja, ga je zeggen, maar Jos, het zijn toch allemaal geïmporteerden? Ze zijn er toch niet verantwoordelijk voor? Ja, maar vergeet niet dat er nog een overblijfseltje was. En dat vele van de Samaritanen in de dagen van de Jezus nakomelingen zijn van gemengde huwelijken. Nu, op zijn best beschouwen bepaalde Joden, een kleine groep wel te verstaan, Samaritanen toch als de verloren schapen van het huis Israël. Omdat er in hun aderen voilà, inderdaad. Dat is de reden. Maar dat is maar een hele kleine minderheid. Dat zeg ik er meteen bij. Maar sommigen beschouwen hen toch zo. Meestal worden ze anders beschouwd. Ja, ze worden wel niet onder de heidenen gerekend. Waarom? Omdat ze de God van Israël vrezen. En omdat ze de boeken van Mozes aanhangig zijn. Maar ze worden gezien aan de rand van Israël. Weet je wel, een marginale bevolkingsgroep aan het randje die toch onrein is. Ja, dus besef je een beetje dat Samaritanen eigenlijk tussen wal en schip vallen. Dus dat betekent dat, maar wat we nu overdacht hebben, Filippus zijn evangelisatiecampagne onder de Samaritanen toch wel grensverleggend is. Hè? Dat is het minste wat je kunt zeggen. Als je dat dan bekijkt in het licht van wat Jezus als opdracht gaf aan zijn 12 discipelen toen hij nog zijn bediening uitoefende in Israël, dan zegt hij duidelijk, of dat vinden we duidelijk in Matthäus 10 vers 5 en 6, deze 12 stond Jezus uit en hij beval hun al dus. Gaat niet heen op een weg van de volken. En gaat geen stad van Samaritanen binnen. Maar gaat veel heen naar de verloren schapen van het huis Israël. Dus de Heer Jezus zag de Samaritanen duidelijk niet als verloren schapen van het huis Israël. Zoals sommigen van zijn volksgenoten. Maar hier zie je een duidelijk onderscheid tussen heidenen, Samaritanen en Israël. Ook voor de Heer Jezus. Dus zie je waarom dat er zo'n nauw verband is in de bewoording wanneer dat Samaria het woord aanneemt en de reactie van de apostelen, en wanneer dat de heidenen het evangelie aannemen en de reactie van de apostelen, wanneer Cornelius tot geloof komt. Het zijn twee stappen die moeten gezet worden, die buiten de grenzen gaan. Er is een religieuze barrière die moet overstegen worden om, om die Samaritanen te evangeliseren. Dus ik ben ervan overtuigd dat in het licht van het eindtijdherstel Samaria meer is dan een landstreek in Israël die aangedaan wordt, waar dat evangelie ook dan een keer gebracht wordt. Ik ben ervan overtuigd dat er hier meer aan de hand is. En dat zie je ook al als je gaat commentaren lezen over die ene zin hier, die hier vetjes gedrukt staat. Misschien ga je zeggen, waarom wordt er daar nu weer over gevallen? Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. Ja, naar welke stad van Samaria daalt hij af? Want de stad Samaria zelf bestaat al niet meer, we hebben het juist gelezen. Herodes had er, wanneer hij opgebouwd werd, een andere naam aangegeven. En dan vind je allerlei suggesties van welke stad doet Filippus nu aan. Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. En als je verder leest, dan zie je heel nadrukkelijk dat Lucas niet die nadruk legt op een bepaalde stad, maar op een collectief. Op een landstreek en op een volk, Samaria genaamd. Ik heb ze hier allemaal op een rijtje gezet. Vers 1 gaat het over de landstreek Samaria. En allen werden verstrooid door de landstreken van Judea en Samaria. Ja, het gaat dan niet om de stad. Het gaat er om een landstreek. Vers 9 wordt er gesproken over het volk van Samaria. Vers 14 wordt Samaria algemeen genoemd. En ik geloof ook dat het gaat om de streek. En in vers 25 gaat het over de dorpen van de Samaritanen. Dus het gaat hier niet zozeer dat Filippus afdaalt naar een bepaalde stad van Samaria, maar dat hij de Samaritanen als bevolkingsgroep bereikt. Dus de aankondiging van de bekering van een hele regio, zoals we dat hier vinden, die is uniek in het boek De Handelingen. Nergens vind je dat nog. Dat is wel heel opmerkelijk, hè? Dat er zoveel aandacht wordt aan besteed. Die aandacht die eraan besteed wordt, die kan je maar begrijpen vanuit het feit dat symbolische betekenis van Samaria. Samaria heeft duidelijk een symbolische betekenis als je de achterliggende geschiedenis bekijkt. Samaria staat voor het Noordelijke Rijk, overduidelijk, als je de hele voorgeschiedenis ziet. En het is pas vanuit die invalshoek dat Lucas hier spreekwoordelijk verwijst naar de hoofdstad Samaria. En dat moet ons terug doen denken aan het Oud-Testamentische Noordelijke Rijk. Dat is wat hij wil aangeven. Dat zoals de profeten hebben gesproken, Judea en Samaria, of anders gezegd het Noordelijke Rijk en het Zuidelijke Rijk, opnieuw herenigd worden in de Heer Jezus Christus onder die nieuwe Davidische koning. De redenen, kort opgesomd, en dat is mijn laatste. Ja, de historische betekenis en waarde van Samaria, het Noordelijke Rijk, als je heel de voorgeschiedenis ziet. Dat is niet zomaar iets, hè? De tweede, de profetische hoop. De profeten hadden duidelijk aangekondigd dat het Noordelijke Rijk zich opnieuw ging aansluiten onder die komende Davidische herdersvorst. Dat was aangekondigd. En ten derde, die sterke focus, zowel in Lucas als in Handelingen, op Jezus koningschap, zijn effectieve regering en de vervulling van Gods gestelbelofte. De vierde, dat de nadruk die hier gelegd wordt en de aandacht die gegeven wordt, dat Samaria ook het woord heeft aangenomen. Alles bij elkaar genomen, denk ik dat het heel duidelijk is dat het hier gaat om de toevoeging van het Noordelijke Rijk Samaria terug, zoals het aangekondigd was onder de profeten, onder het Davidische koningschap van de Messias Jezus Christus. En daar wil ik het bij laten voor vanavond.